En ondertussen komen ook onze gasten hier de studio binnengeduikeld. Net op tijd voor het programma. Er moeten ergens een paar afspraken een klein beetje verkeerd gelopen zijn. Maar we zijn blij dat we die mensen toch nog op het goede uur hier bij ons hebben. Want het is niet onbelangrijk waar wij het vandaag zullen over hebben. Het gaat allemaal niet omtrent zaken die dicht bij onze achterdeur gebeuren, maar niettemin. Het gaat over de derde wereld. En rond 11 november dan komt het altijd een beetje meer in de aandacht. Helaas beperkt zich dat vaak tot die periode. Maar we gaan het hebben over de 11-11-11 actie te Maldegem. En we gaan het dan waarschijnlijk ook in ruimer perspectief zien. Hoe die problematiek eigenlijk een beetje kan uitgediend worden. Dat verneemt u in het komende half uur. Misschien kunnen we eerst eens praten met mevrouw Ludwien van Rijbroek. Van Rijbroek, dat is de persoon die voor Maldegem zo'n beetje de zaken coördineert. Naar de actie, naar de concrete uitwerking van die actie. Hoe die mensen dan aan de deur bij u komen. Daar heeft zij veel mee te maken.
Ja, Ludwien, ons Maldegems 11-11-11-comité heeft eigenlijk de afgelopen jaren wat problemen gekend. Dat is nu terug een beetje in de lift gekomen, dankzij een paar mensen die zich daarachter geschraagd hebben. Ik veronderstel dat het eigenlijk toch wel wat voeten in de aarde brengt om zoiets in een gemeente als Maldegem te organiseren.
Ja, ieder jaar opnieuw staan wij voor het probleem dat de mensen die moeten rondgaan, dat is niet gemakkelijk voor te vinden. Wij steunen altijd op dezelfde. Maar ieder jaar hebben wij het probleem dat wij, ondanks vele verenigingen in Maldegem, toch weinig verenigingen bereiken om rond te gaan voor de 11-11-11-actie.
Heb je daar een bepaalde verklaring voor?
Ik weet het echt niet. Het zijn altijd bijvoorbeeld de KV en de jeugdvereniging. Daar kunnen we ieder jaar beroep op doen. Alhoewel iedere vereniging hier in Maldegem een deelneming krijgt, toch hebben wij geen sponsor.
Je hoort wel eens het verwijt van sommige verantwoordelijken van die verenigingen dat men eigenlijk een beetje laat starten met die actie. Nu, een verwijt wat we eigenlijk niet kunnen onderschrijven, want ik meen me nog te herinneren dat wij vorig jaar reeds in augustus een eerste schrijven kregen van ons gemeentebestuur met dus eigenlijk al een oproep tot de verenigingen om dus deel te nemen aan die actie. Dus je kunt eigenlijk moeilijk praten van laatijdigheid.
Dat hebben we dus vorig jaar op punt gesteld. Ook dit jaar zijn we in juli begonnen en hebben we in juli het project gekozen. En hebben de vereniging in september dus al een schrijven gekregen, dus wanneer de rondgang doorgaat. Dus dat is een verwijt die volgens mij niet gegrond meer is.
Heb je al enig zicht op de actie van dit jaar naar respons toe van mensen om rond te gaan?
En ja, ik coördineer dus Groot Maldegem, maar Adegem heb ik vernomen dat dat geen probleem is. Daar doen de verenigingen dus wel mee. En Kleid ook. In Middelburg gaan die mensen dus een hele week rond. Dus vanaf morgen maandag tot en met zaterdag. In Donk schijnt het ook vlot te lopen. En in Maldegem gaan de sectoren, zij het op privé-initiatief, toch ook vlot van de hand.
En als het niet altijd zo makkelijk was om mensen warm te krijgen voor de ophaling zelf, voor de hele organisatie. Aan de andere kant, de inwoners van Maldegem, die laten zich meestal wel aan de gulle zijde zien, hè? Naar opbrengsten toe?
Daar mogen we zeker niet van klagen. Dus vorig jaar hadden we 450.000 frank. Maar als we dat dan nog per inwoner berekenen, is dat 40 frank per persoon. Wat eigenlijk een goede score is, maar toch nog niet vrij veel. Mm-hmm. Dus wij hebben dit jaar ons op een 500.000 gezet. Wij durven dat wel aan.
Er wordt natuurlijk wel continu beroep gedaan op de mensen. 11-11-11 is niet meer alleen. Hè, als,
we hebben dat pas ook gehoord. De Filipijnen komen aan bod. Er is veel armoede in de wereld, dat komt er wel. Maar we zijn vast van overtuigd dat de 11-11-11-actie, wij steunen dat graag, omdat wij weten dat ons, ze zeggen dikwijls, er blijft veel aan de strijkstok hangen, maar wij hebben zelf al ondervonden dat dat niet waar is. De projecten die wij kunnen kiezen, die zijn meestal gegrond op vaste basis. Dus daarom doen wij daar ook vast aan mee.
Zou het ook toch niet kunnen te maken hebben met het feit dat de derde wereld, hoeveel je er ook kunt over vernemen via de media, toch nog altijd echt ver van ons is? En dat in tegenstelling tot bepaalde projecten uit de eigen regio, waar je meteen weet voor wie het geld bestemd is, dat je de problemen eigenlijk ter plaatse kunt meemaken bijvoorbeeld.
Dat is wel waar, maar ik spreek dus van overwinning. Voor vier jaar was er een op de televisie constant beelden over de schrijnende armoede en daar hebben wij ontzettend veel op gehaald. Dus hoe meer de mensen van de armoede te weten komen, hoe meer zij ook wel denken, ja, we moeten er toch iets aan doen.
Nu over die beelden gesproken, Ludwien, ik denk dat die beelden eigenlijk nooit echt ver weg zijn op tv, stervende, hongerige kinderen. Kun je eigenlijk ook al niet, hoe spijtig het ook is, praten van een zekere vervlakking van die beelden, dat mensen eigenlijk niet echt meer diep op ingaan?
Dat kan ik niet zeggen, want als je die beelden ziet, moet het u toch blijven ontroeren. Als je weet dat wij in een wereld leven waar mensen het goed kunnen hebben. Ik ga niet zeggen dat wij hier ook geen armoede hebben, maar wij hebben het nog in een zekere mate vrij goed. Als je dan die kinderen, en vooral die kinderen, dan ziet op televisie, dat ontroert mij keer op keer.
Mm-hmm. En tussen haakjes, niet alleen op televisie, maar zelfs in het straatbeeld, maar dan iets heel anders. Gisteren waren wij in Brugge en daar struikelde je bijna over Bosnische meisjes die daar waren toegestroomd, ook alweer aan de bedelstaf. Kan dat ook niet voor gevolg hebben dat mensen zeggen, ach, er is toch niets aan te doen, het overstijgt ons, de miserie voert?
Ik hoop van niet. Ja, als wij zo reageren van wij kunnen er toch niets aan doen, dan moeten wij niets meer organiseren. Nee? Dat is wel een jammere zaak.
Maar misschien ook wel denken dat mensen redeneren van, het zijn ook weer mensen die daarachter zitten, achter die ellende. Jullie wijzen er ook op, en we zullen dat straks horen in de 11-11-11-actie, dat het om meer gaat dan over slecht klimaat, over arme gronden, dat het ook structureel een beetje zijn oorzaken heeft. Dat mensen zeggen, ja, het zijn toch die machthebbers die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat ze het dan ook maar zelf oplossen. Wij doen onze deur dicht.
Ja, daarom hebben wij dit jaar een project gekozen waar mensen zelf het initiatief nemen tegen de grote machtsbezitters. Mm-hmm. En misschien dat het daarvoor helpt ook. Aan alle problemen in de wereld, daar kunnen wij als kleine mensen in feite niet veel aan doen, maar we kunnen toch wel iets helpen, dacht ik.
We gaan het zo dadelijk over dat project hebben, maar misschien zonder echt concreet op dat project in te gaan. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om dat te gaan kiezen? Het gaat eigenlijk over een landbouwproject in Brazilië. Hebben jullie vanuit het NCOS een lijst gekregen bijvoorbeeld, waaruit jullie een bepaalde keuze kunnen maken? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ieder jaar krijgen wij een lijst met een honderdtal projecten in. En wij kiezen dan eerst en vooral, dit jaar hebben we gekozen op een bedrag. Dat is het 500.000 dat we willen bereiken hier in Maldegem. Dan hebben we gekozen voor een project, dit jaar niet een keer in Afrika, maar een keer in Zuid-Amerika. En omdat die mensen daar, dachten we, tegen multinationals te kunnen ingaan. En er veel informatie over was waar we mee naar de bevolking konden komen, hebben we dat project gekozen.
Over dat project en ook over de hele problematiek vernemen wij zo dadelijk nog heel wat meer van onze twee andere gasten hier. We gaan eerst een stukje muziek nog draaien.
Zo luisteraars, we gaan ons gesprek over de 11-11-11-actie even opentrekken. U kon al vernemen dat het dit jaar een voordeel is van een landbouwproject in Brazilië. En we vonden het wel nuttig om daarover ook eens te praten met iemand van het NCOS, dat is meneer Jo Bultink. En om het eigenlijk ook eens te vergelijken met de landbouw hier in onze eigen streek, hebben wij een landbouwer uit Maldegem uitgenodigd en dat is meneer Van Ecke. Meneer Bultink, dat NCOS, een term denk ik die bij de meeste luisteraars wel bekend in de oren zal klinken, maar toch, voor alle zekerheid, vertel eens welke organisatie is dat?
NCOS is het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. En dat is een koepelorganisatie.
Ja, goed. Zo gaat het beter, ja.
Ja. Het NCOS is een koepelorganisatie, namelijk de koepel van de Vlaamse niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. In die instantie wordt het NCOS ook door die organisaties gemandateerd om een actie op te zetten. Een hele actie die dus de 11-11-actie heet. Dat is dus de gemeenschappelijke actie van de Vlaamse niet-gouvernementele organisaties. Telkens plaatsvindt in het najaar en die gegroepeerd is rond eigenlijk drie luiken. In de eerste plaats een politiek luik, omdat de problematiek dermate complex is dat wij van oordeel zijn dat die langs politieke weg moet worden aangepakt. Maar daarnaast ook heel belangrijk een sensibiliserend luik en een luik van concrete solidariteit, met name de financiële actie.
Nu, over die politici gepraat, jullie lopen daar eigenlijk niet zo hoog mee op. Iets wat wij regelmatig terughoren, is het verwijt eigenlijk dat België, dat de overheid te weinig doet, te weinig geld beschikbaar stelt voor ontwikkelingssamenwerking.
Het oplossen langs politieke weg is voor ons een echte noodzaak. Het gaat dus over een structurele problematiek. Er zijn politici zeker die daar hun best voor doen. En ik ga niet zeggen van de politici dat deugt niet. Want dat zou ook inspelen zijn op een mentaliteit die te veel heerst. En ik hoorde het over laatst nog van een politica zelf. Van politiek is een noodzakelijk kwaad. Nu, wij stellen ons niet partijpolitiek op. Wij proberen gewoon naar concrete politieke alternatieven te gaan streven, die dus in zaken economie en dergelijke een betere beleid proberen te voeren. Bij dat alles is het doel, laten we zeggen, een verbetering van de voorwaarden, van het lot van mensen in de derde wereld. In die zin kun je stellen, inderdaad, België doet niet voldoende in zaken financiële inspanningen voor de derde wereld, maar het gaat dus ook om de andere sectoren. Als de derde wereld op dit moment zo achterop staat, ik spreek dan vooral over Afrika en Latijns-Amerika, maar in grote mate ook de grote bevolking van Azië, dan heeft dat heel veel te maken met ons systeem. En dan gaan we het niet oplossen inderdaad met 0,7% van ons bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Wij vinden dat een heel belangrijk iets dat wel gebeurt. Het is een belangrijk symbool, maar ook het hele systeem van hoe wij hier draaien, consumeren en dergelijke, onze producten uit de derde wereld halen, dat is eigenlijk de sleutel tot alles. En dat wordt in sterke mate bepaald door beleid van de politieke wereld en van de grote concentraties van kapitaal en middelen, laten we zeggen, met name de MNO's, multinationale ondernemingen.
Misschien, Jo, moet je dat systeem, dat vernuftig systeem eigenlijk, want als je het zo eens leest, dan dit is eigenlijk heel mooi uitgedacht, maar het is catastrofaal natuurlijk voor de mensen die aan de verkeerde kant dan wonen van de wereld. Ja. Misschien moet je dat eens uitleggen, hoe dat in groter macro-economisch vlak in elkaar zit, dat die mensen hinder het slecht blijven hebben en dat wij het hier relatief goed blijven hebben. Hoe gaat dat eigenlijk? Het heeft met meer te maken dan met slecht weer, droogte of overstromingen. Hè?
Ja. Het is niet gemakkelijk om uit te leggen, dat wil ik eerst zeggen. In die zin. Maar aan de andere kant staan we wel midden met ons voeten werkelijk erin. De koloniale situatie van vroeger was er een van: wij importeren grondstoffen uit de derde wereld naar hier. Wij waren het moederland, laten we zeggen, en de derde wereld was de grondstoffenleverancier. Die koloniale situatie is in feite niet veranderd. Wij hebben nog steeds voor alles wat wij hier produceren grondstoffen nodig uit de derde wereld. Wij hebben dan nodig dat die aan lage prijzen worden ingevoerd. Dus de derde wereld krijgt op dat gebied niet de prijs die je daar eigenlijk zou moeten voor krijgen om mensen daar een rechtvaardig, een normaal inkomen te geven. Onze economie draait dus voor een groot deel op lage import tegen lage prijzen uit de derde wereld. Dat maakt ook dat wij hier, iedereen merkt daar rondom zich hoe onze economie steeds grootschaliger wordt, dat wij met een enorme productie zitten. We moeten ook, iedereen hier moet zich in de enorme mondiale context waar concurrentie keihard wordt, moet zich weren om te produceren, investeren en dergelijke. Nu, dat systeem maakt ook dat wij met overschotten zitten. Wat doen wij dan met die overschotten? Wij gaan die overschotten nog eens naar de derde wereld overbrengen. En daar kunnen wij die maar kwijtkrijgen door die tegen een te lage prijs daar te dumpen. Op die manier maken wij dus weer eens daar ter plaatse bijvoorbeeld de plaatselijke voedselproductie kapot. Door bijvoorbeeld onze graanoverschotten in de derde wereld te dumpen, zodat het voor boeren in de derde wereld niet meer de moeite is om hun gierst, maniok, hun traditionele gewassen te telen. Dus enerzijds importeren wij eigenlijk heel goedkoop, anderzijds brengen wij onze overschotten naar daar en maken wij daar ook ter plaatse de voedselproductie kapot. Nu, wie is wij in dat geval? Dat ben ik niet, dat is ook niet meneer Van Eck, dat is ook niet Ludwig, nog Radio Saturnus. Maar wie is wij? Wie zorgt dat dat systeem in eigenlijk functioneert. Het is voor een groot deel, helaas, de multinationale ondernemingen. En de politiek die nu gevoerd wordt, ondersteunt die helaas. Het is bijvoorbeeld een bekende zaak dat van de subsidies van de Europese gemeenschap voor de landbouw, 85% van die subsidies naar die heel grote bedrijven gaan. En dat maar een 15% van de landbouwsubsidies naar de boeren hier gaat. Dat zegt veel over hoe de verhoudingen zitten. Het zijn niet de kleine boeren hier, of de gewone boeren hier die het landbouwbeleid maken. Multinationale ondernemingen strijken dus in zaken subsidies van de Europese gemeenschap. Zowel, zou ik zeggen, de productiesubsidies, maar vooral de stockeringssubsidies ook op, en ook de exportsubsidies. Dus 85% van ons, nou, laten we zeggen, ons belastingsgeld wordt dus gebruikt om dat systeem in handen te houden. Of in stand te houden. Ik hoop dat dat een beetje illustreert van, dit systeem geldt zowel voor hier als voor de derde wereld. Het maakt zeer veel kapot in de derde wereld, maar laten we niet vergeten dat het ook zeer veel kapot maakt hier. Als wij bijvoorbeeld als consument iets gaan kopen en iets uit de rekken gaan halen van een groot warenhuis, iets dat mooi oogt, dan zit daar van alles in waar wij eigenlijk geen controle op hebben. Veel dingen worden op dit moment geproduceerd met een enorm milieuvervuilend proces. Met eigenlijk ook een hongermakend proces. Mensen in de derde wereld zitten constant exportproducten te produceren voor ons, maar hebben dus geen tijd, geen grond, geen geld meer genoeg om voor hun eigen voedselproductie in te staan. Als wij met name dus iets kopen, een pakje, weet ik veel wat, in de supermarkt, dan zitten daar vaak grondstoffen in die men bijvoorbeeld in Brazilië heeft geproduceerd, maar waar ter plaatse de mensen geen stuk grond meer hebben om voor zichzelf voedsel te produceren. Dus zij produceren constant voor ons. Helvavelf zegt dus dit jaar heel duidelijk van, ondanks het beeld dat wij hebben van wij geven voedsel aan de derde wereld in noodsituaties, is er eigenlijk, en dat is minder bekend, een constante stroom van voedselhulp uit de derde wereld naar bij ons. Dat staat niet op het pakje, er staat wel op ingrediënten, maar er staat niet op hoe die ingrediënten er gekomen zijn. En vandaar dat ik wil zeggen van, ook wat Ludwien de Ruijs zei van, ja, hoe komt het dat mensen zo weinig geïnteresseerd zijn? Het lijkt heel ver af, maar eigenlijk zit het gewoon constant midden in alles wat wij doen en eten en consumeren.
Wat zou dan kunnen de oplossing daarvoor zijn? Kun je zo'n systeem plots omzwenken? Kan dat?
Nee, wij kunnen dat niet in één keer, ook niet in drie keer.
En wie is bereid een stuk van de eigen welvaart of het eigen gemak, al is het maar dat je weinig betaalt voor zoiets, wie is bereid om dat te laten? Want je zou kunnen zeggen, in plaats van te geven aan 11-11, zou het niet meer nodig hoeven te zijn dat je heeft, maar betaal dan meer voor je bananen en voor je koffie in de winkel.
Ja. Op zich is dus een direct alternatief, dat heb je niet. En het systeem dat we nu hebben is ook opgebouwd op werkelijk decennia, laten we maar zeggen eeuwenlang. Is ook opgebouwd in duizenden stappen. In die zin, het direct alternatief, dat heb je niet. Je moet daarvoor eigenlijk, denk ik, beetje bij beetje werken aan alternatieven. Mensen hier zijn, wanneer zij zich bewust zijn van dat systeem, wel eigenlijk vaak, nadat ze bewuster van geraakt zijn, vaak bereid om aan alternatieven te gaan werken. Men kan inderdaad dan bijvoorbeeld producten kopen uit de wereldwinkel, maar hou daar wel bij voor ogen dat dat heel kleinschalig blijft tegenover het geheel. En dat je daarmee bijvoorbeeld wel plaatselijke coöperatieven steunt, maar bewegingen zoals men hier in Maldegem steunt, de Semterra-beweging in Brazilië, zijn eigenlijk bewegingen die vooral werken aan mobilisatie van mensen. Die hebben geen inkomen uit een coöperatieve productie van een bepaald product, of veel te weinig toch. En die bewegingen ondersteunen wij ook, die hebben geen eigen inkomsten. Die leven voor een stuk van giften intern binnen Brazilië, uit solidariteit met andere bewegingen, of op internationaal vlak vanuit bewegingen zoals 11-11-11. Dat zijn dus kleine kleine initiatieven die je kunt nemen, waarbij het belangrijk is, denk ik, dat men zowel hier alternatieven stelt, kleinschalige alternatieven, als daar. Kleinschalig, nu ja, Semterra mobiliseert op dit moment toch ongeveer al 3,5 miljoen boeren. Dat is niet niks. In die zin moeten wij voor een stuk onze solidariteit uiten met echt bewegingen in het zuiden zelf, in de derde wereld zelf. Die verzet zich ook in sterke mate. Wij moeten niet denken dat men in de derde wereld dit zomaar ondergaat. De bewegingen die daar actief zijn, mensen zijn daar dynamisch, werken daar hard om alternatieven te stellen. Zij eisen hun recht op grond op. Zij eisen grond op, zij eisen voedsel op. En zij hebben daar recht op. Dus zij zijn daar volop aan het werken. Zij verdienen in die zin onze steun ook.
Goed, zo dadelijk nog een derde en laatste luik aan dit gesprek. Maar toch eerst even muziek.
7 voor 11, we praten nog even verder over de 11-11-11 actie. En over de achterliggende mechanismen. We hebben er al een aantal gehoord. Met focus dan op het zuiden. We gaan ook eens kijken hoe het hier aan onze kant gaat. En we hebben daarvoor meneer Van Ecke in de studio, landbouwer. En jullie zitten als landbouwers ook in dat systeem waarbij van bovenaf nogal wat gedirigeerd wordt. En men zou dan kunnen zeggen, ja, jullie creëren dan eigenlijk ook die enorme boterbergen, die melkplassen en zo. Jullie zitten eigenlijk ook in die carousel. Jullie gebruiken ook ingrediënten van hinder om veevoeders te maken en zo. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, eigenlijk, wij voelen ons wel verbonden met de landbouw en de derde wereld, omdat wij ook afhankelijk zijn voor een stuk van de grondstoffen die Gender geproduceerd worden. Hè. Maar hoe goedkoop ze Gender geproduceerd worden, komt misschien wel voor een deel ten goede aan de grondstoffen die hier bij ons gebruikt worden. Hè. Maar wij zijn er ons wel van bewust dat er ook wel een stuk winst gemaakt wordt door die multinationals die die product vanuit de derde wereld bij ons brengen. Van de andere kant moeten wij dus produceren, of men heeft ook bij ons de ontwikkeling vanuit de landbouw, kleinschalige landbouw, is zodanig gegroeid, hè, vooral de laatste jaren met de mechanisatie. En de investeringen zijn veel zwaarder geworden, zodanig dat wij eigenlijk, om die zaken rendabel te maken, meer moeten zijn gaan produceren, hè, zodanig er op een bepaald moment ook overschotten ontstaan zijn. Hè. Die overschotten moeten, meen ik toch, in toom gehouden worden, daar zijn we mee akkoord. Wij hebben daarvoor het voorbeeld gehad van de melkoverschotten 10 jaar geleden, dus dat was in de jaren 80, hè, waren er enorme melkoverschotten met een melkberg en een boterberg enzovoort. Dan heeft men op dat moment een quotum bijgesteld. Wij waren er op het eerste zeg niet gelukkig mee. Ik zou zeggen, ik geloof niet dat wij er vandaag heel gelukkig mee zijn, maar dan is het toch in die zin een oplossing geworden. Men is beginnen produceren of men heeft de productie ingekrompen tot op de vraag ongeveer. Hè, zodanig dat dat een evenwicht is en dat wij dus nu niet met die grote overproductie zitten, maar dan toch wel met een redelijk inkomen zonder dat wij dus grote overproducties veroorzaken, zal ik zo zeggen. De rest is dan misschien meer een vrije markt, dan denk ik vooral aan de vleessector. Hè. Dat is ook, men nu op het ogenblik, ik zou zeggen, doordat er melkproductiebeperking geweest is, is er een heel deel van de landbouwers die toch investeringen gedaan hebben, die zijn overgeschakeld naar de vleessector. En daar zijn nu vandaag ook overschotten aan het komen. Dus men gaat van het ene systeem, soms van het ene, maar als men één probleem oplost, schuift men soms naar een ander probleem op. Hè. Dus die investeringen zijn er, die moeten rendabel gemaakt worden. Ook, en dan naar de derde wereld toe, die grondstoffen worden aangeboden. Hè. En wij moeten die gebruiken, of we zijn bijna verplicht van die te gebruiken, omdat wij dan op die manier ons bedrijf meer rendabel kunnen maken. Zo.
Nu, als we het zo horen, enorme productie om inkomen te kunnen voorzien, eigenlijk een beetje afgeremd door de Europese gemeenschap die quota oplegt, zelfs als ik het goed voor heb, soms premies geeft om niet te gaan produceren.
Ja, ja,
dat aan de ene kant, aan de andere kant dan eigenlijk de hongersnood in vele landen. Is het dan eigenlijk misschien te simplistisch van sommige mensen die zeggen, ja, hoe kan dat eigenlijk? Aan de ene kant overschot, aan de andere kant tekort. Dat moet toch eigenlijk vrij gemakkelijk oplosbaar zijn? Of is dat eigenlijk te simplistisch geredeneerd?
Ik zou eerst misschien nog iets willen zeggen in dat verband. spreekt daar van de Europese gemeenschap, maar wij worden vandaag vooral niet alleen, dus vroeger waren we klein België, hè? Nu zijn we dan nadien Europa geworden, maar nu wordt onze landbouw voor een groot stuk gedicteerd of soms afgeremd, als ik het zo bijna mag noemen, door die GATT, hè? De wereldhandel, hè? En die heeft vooral de invloed vanuit zowel op de derde wereld als op de westerse wereld, hè? En die beperkingen, wij worden dus vandaag ook beperkingen opgelegd door die GATT, hè? Maar dat zijn dan overeenkomsten die eigenlijk niet meer alleen slaan op de landbouw. Men moet dus zowel industrie, de werkstelling, alles speelt daarin mee. En men gaat soms, men heeft soms de neiging van vlucht toe te geven op landbouw om andere sectoren meer aan te moedigen. En dat is het gevaar dat voor ons inzit, dat wij dus zowel in de derde wereld als een klein deelke van die grote wereldeconomie beschouwd worden. Hè. Landbouw, we zijn bij ons nog 3-4% landbouwers en de derde wereld zijn er nog veel meer. Hè. Ja. Maar wij worden eigenlijk samengenomen, de landbouw en Hans de wereld, als een klein stukje van die grote economie. Ja. En daar wordt daar een beetje mee gespeeld.
Ja.
En dat is soms gevaar. Hè.
Ik vind dus ook, het werken aan een alternatief is een zeer complex iets. Je moet enorm veel maatregelen tegelijk nemen. Wat we dus nu momenteel hier zien, is ook, er worden inderdaad productiebeperkingen opgelegd. Maar dat alles, denk ik, tegelijkertijd maakt dat er weer een concentratie is, dat het aantal boeren steeds weer meer gaat verminderen. Dus voor een boer, intern tussen de boeren, denk ik, moet het een enorme concurrentieslag zijn van wie overleeft er hier. Goed wetende dat het ik of mijn geburen ben. Amai, ik zou niet graag in die situatie zitten. Hetzelfde geldt dus voor momenteel wij en de derde wereld. Wij worden hier uitgespeeld tegen de derde wereld. En je komt dus op dat vlak bijvoorbeeld ook op het gebied van in onze industrie, de concurrentie tussen de arbeider hier en de arbeider in de derde wereld. Het gaat de ene of de andere zijn. Nu, dat is een verkeerde voorstelling, hè? Als we het probleem willen oplossen, mogen we het niet op die manier oplossen, het recht van de sterkste. Ik vind dat iedere boer hier en iedere arbeider, dus iedere boer hier en in de derde wereld, en iedere arbeider eigenlijk recht heeft op een volledig menswaardig bestaan. Om zich te kunnen voeden, om vorming te kunnen hebben, om gezond te leven en dergelijke. Dat is een ideaal systeem natuurlijk, waar we naartoe willen. Maar dat je dus eigenlijk moet kijken van, als we stappen nemen, welke stappen nemen we dan? Waar gaan we herverdelen? En dan kom ik even terug op dus 85% van de landbouwsubsidies gaan naar multinationale ondernemingen. Wij kunnen op dit moment precies ook niet meer anders dan produceren. Alleen maar door de derde wereld, laten we maar zeggen, uit te buiten, door ons milieu uit te buiten en dergelijke. Laat ons daar een keer beginnen echt serieuze alternatieven vooruit te bouwen, stappen in terugnemen. Maar stappen die dus ten goede komen aan de boeren hier, aan de boeren in de derde wereld. Dat houdt concreet in dat je bijvoorbeeld in de derde wereld aan landverdeling gaat doen. Dat je hier, denk ik, aan boeren alternatieven gaat bieden in de zin van een goede prijs voor hun producten. Zodanig dat er minder overproductie moet komen. Dat een boer minder gedwongen wordt om pesticiden op zijn land te gooien. Hey, ik neem even het voorbeeld. Ik lees over laatst een artikel over de aardappel. Hè. Wij eten allemaal graag onze dagelijkse portie friet aan Frietkraam X. Dat zijn ons bintjes. De bintjes vragen enorm veel pesticiden. 3-4 keren meer dan een normaal landbouwproduct. Als je dat jaar na jaar wilt produceren, nu meneer Van Hekken zal misschien beter die in toestand kennen, lees ik, moet je dus 3-4 keren meer dan een normaal landbouwproduct pesticiden strooien tegen de aardappelmoeheid en dergelijke. Ja, dat is ons milieu aan het kapot maken. Kunnen wij niet op een meer ietske milieuvriendelijker manier en dus ietske kleinschaliger terug gaan produceren, zodanig dat onze frieten even lekker blijven, dat zij gaan, ik vraag mij dan ook af of onze producten dan duurder gaan worden. Dat is vaak de vraag van de consument, van ons allemaal. Nu, als ik zie dat dus enorm veel van de winst op elk product dat wij kopen in multinationale handen zit. Als wij iets kleinschaliger gaan produceren, toen ik vroeger met mijn moeder naar de boer ging en een bloemkool ging kopen, of iets dergelijks, dan denk ik dat wij onze prijs helemaal niet hoger lag dan dat die nu ligt. Maar nu zit er transport in en zit er zeer veel winst in voor telkens dezelfde. Want multinationale bedrijven zitten zowel in de productie als in het transport als in de distributie enzovoort. Gaat ons product in een iets wat beter verdeeld systeem duurder zijn? Ik denk eigenlijk vrijwel niet. Misschien zal het soms zelfs goedkoper zijn. Natuurlijk, ik spreek nu over een ideaal. We moeten niet terug naar de middeleeuwen. Hoewel, aan de andere kant is het pas 20 jaar geleden dat ik met mijn moeder die bloemkool ging kopen. Hè? Dus concreet zijn stappen naar alternatieven. Er kan gerust gewerkt worden aan alternatieven. Er zijn veevoederbedrijven die denken aan milieuvriendelijke dingen die dichter bij ons liggen. De veevoeders die dus gemaakt zijn, niet alleen met producten uit de derde wereld, maar ook met producten van hier. Ik ga niet strikt alleen maar pleiten voor een soort protectionisme, maar we moeten wel goed kijken, als we importeren uit de derde wereld, welke gevolgen heeft dat dan voor daar? En als we hier gaan produceren, welke gevolgen heeft dat dan voor ons milieu? En daar zijn alternatieven voor.
Hey, Van Ecke,
ja, als ik daar misschien kort mag op antwoorden. Ik denk dat die marge eigenlijk voor alternatieven niet zo groot is. En ja, ik weet niet. Misschien, maar als ik de landbouw bij ons bekijk. U had er juist het voorbeeld gegeven van die aardappelen. Hmm. En met die, u neemt er nu juist misschien het product uit dat de meeste besproeiingen of bespuitingen nodig heeft. Maar ik denk dat u zonder die bespuitingen geen friet zou kunnen eten. En dat is misschien wel, want die aardappelen worden ook, er is een onkruidbestrijding, dat ben ik mee akkoord, maar dat is maar één keer. Hm? Ja. Bij het planten, dus bij het grondbewerken. Daarna is er geen enkele onkruidbestrijding meer en dat is misschien meer de schadelijke stoffen. Maar dan moet men die aardappelen, omwille van de aardappelplaag, hè, waar men vanuit de eeuwwisseling de hongersnood veroorzaakt heeft. Men heeft die producten dan gevonden om die aardappelplaag tegen te gaan. Moest men vandaag de aardappelen niet bespuiten tegen de aardappelplaag, dan zouden de vrienden geweldig duur zijn, denk ik. Maar ik ben wel akkoord dat men misschien moet zoeken, of men is daar inderdaad ook druk mee bezig, om nieuwe rassen te ontwikkelen en te zoeken die minder gevoelig zijn voor die aardappelplaag. En men is ook nu de laatste tijd met in de universiteit onderzoek bezig met genen enzovoort, zodanig dat bepaalde planten volledig resistent zullen worden tegen die aardappelplaag. En dan op die manier kan het probleem opgelost worden. Hè? Ja. Maar als wij rechtstreeks naar alternatieven moeten gaan zoeken, dan zal het altijd kleinschalig zijn. En als het kleinschalig is, dan is het ook eerst en vooral die afzet niet georganiseerd. Of men moet dan weer terecht bij een coöperatie of wat, of een veiling. Ja, de veilingen zijn er inderdaad. Maar men in het begin had men dat moeilijk kunnen commercialiseren. Ja. Nu, en dat is het probleem dat men gewoon doorgaat naar gewoon voortdoet in de sfeer die men bezig is.
Nu, heren, we gaan het gesprek hier moeten beëindigen. We kunnen dat ook niet ten voeten uit gaan oplossen hier. Maar ik denk dat de luisteraar toch wel nu begrepen heeft dat de 11-11-11-actie en het NCOS en alles wat daarmee samenhangt, dat meer inhoudt dan met die opgehaalde dag een aalmoes toestoppen aan de derde wereld. Dat jullie zich heel goed bewust zijn van de complexe materie waar je mee bezig bent en dat de mensen dat dus ook moeten weten. Maar dat neemt niet weg dat er toch financiële hulp en middelen nodig zijn. En dat is dan voor volgende zaterdag. Ludwien, zeg nog eens aan de mensen wanneer zij die collectebussen kunnen verwachten.
Dus we beginnen wel eerst dinsdag op het industrieterrein. En zaterdag concreet worden mensen die willen omhalen om 9 uur op het gemeentehuis verwacht. En het zou de bedoeling zijn om zaterdag voormiddag heel Maldenhem rond te gaan. En wij hopen dat al onze medewerkers gul en warm zullen onthaald worden.
Goed, we hopen hetzelfde. Bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, voor de bijdrage tot dit programma. We verwijzen onze luisteraars al naar de komende zondag. Dan ontvangen wij terug Paul Hoema van de VZW Het Drempeltje. Ze zijn daartoe aan het volgende project wat ze gaan steunen en dat is een andere VZW Albezon. In vijf woorden gezegd houdt dat in dat zij een boerderij, eigenlijk als aanhalingstekens, in Zuid-Frankrijk onderhouden. En dat gebeurt door onder andere geplaatste jongeren. Dat is in vijf woorden. Ik krijg daar heel veel meer uitleg over de komende zondag in dit programma.
Wij zijn voor vandaag uitgepraat. We bedanken onze technicus Johan de Schutter en Roy van Helderen. Die staat al klaar voor de groeten en de verzoekjes.